Welkom op deze beeldvormde avond. Vanavond zullen we tot 20:30 een presentatie krijgen van Tennet en Liander. En daarvoor wil ik eerst de wethouder woord geven om openingswoord te doen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even kort. Vanavond krijgen we natuurlijk de presentaties van netwerkbeheerders Tennet, die over de hoogspanning gaat. En over Liander, over de laag- en middenspanning. En die komen een presentatie geven over de werkzaamheden die ze de komende jaren gaan uitvoeren. Om het elektriciteitsnet weer de hoognodige ruimte te geven. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie, die zorgen er natuurlijk voor dat het druk is op het elektriciteitsnet. En zelfs zo druk dat er in gemeenten en Roospolder grote bedrijven amper nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen. Of dat er extra capaciteit geleverd kan worden. En om aan die toenemende vraag te kunnen voldoen, is een opwaardering van het bestaande net in Roospolder nodig. Tennet die werkt onder andere aan de verzwaring van het bestaande 380 kV hoogspanningsnet Lelystad en Zwolle. In het project beter benutten om zo op korte termijn meer capaciteit op het hoogspanningsnet beschikbaar te krijgen. En daarnaast heeft Tennet in opdracht van het ministerie van EZK de voorbereidingen opgestart om een extra verbinding Diemen Ens 4 verlaten te realiseren, die voor een toekomstbestandig hoogspanningsnet moet zorgen. En Liander is gestart met de verzwaring van het middenspanningsnetwerk en doet dat onder andere vanuit het project Nu Lely. En beide netwerkbeheerders zullen vanavond een presentatie geven en toelichting bij hun uitvoeringsplannen. En ik zit hier wel als wethouder, maar natuurlijk is ook de heer Gillissen hier als portefeuillehouder bij betrokken.
Dank u wel. Begint Tennet of Liander?
Tennet.
Oké, dan geef ik u het woord. Heeft u het liefst vragen tussendoor of aan het eind?
Het ligt een beetje aan. Misschien dat het beter aan het einde is. Want we hebben een relatief korte presentatie. Moet het via de microfoon?
Ja, als het kan, graag via de microfoon.
Kijk, ja. Hij werkt. Fijn. Welkom allemaal. Dank dat wij hier als Tennet mogen zijn om een toelichting te geven op onze projecten. En een korte toelichting ook over wat Tennet is. Ik heb een tweetal collega's meegenomen, Ingrid Harms en Dave Ruter. Ingrid werkt aan een ander project, die zal er ook nog even kort over een toelichting geven. Graag wil ik eerst even ingaan op wat Tennet nu precies is. Veel mensen kennen Tennet wellicht. Het is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in Nederland. We hebben ongeveer 2400 kilometer aan hoogspanningsverbindingen door Nederland. En het belangrijkste eigenlijk is het hoogspanningsnetwerk, de 380.000 volt netwerk. Dat zijn de rode lijntjes op het plaatje wat u ziet. En daar zit ook onder andere een hoveringstructuur. En dat is onder andere de verbinding van Lelystad, Ens naar Diemen, naar Geertruidenberg. We hebben heel veel hoogspanningsstations, waaronder dus in Ens. Belangrijk knooppunt waar onder andere een 220 kV, 110 kV en een 380 kV verbindingen aan landen. Wat belangrijk voor ons is, en een van de opgaven ook, is de leveringszekerheid. In Nederland hebben we een leveringszekerheid van 99,9999% voor wat betreft de stroom. Dus bijna altijd alles staat aan, dus dat is wel belangrijk. Een ander aspect, we hebben wisselstroom in Nederland. Ik zal niet te veel op de details ingaan, maar belangrijk is dat dat in balans gehouden wordt met alle wisselingen van stroomleveringen en dergelijke. Directstroom, wat weer omgezet moet worden naar wisselstroom en dergelijke. Ondergrondse kabels, die hebben ook weer effect en dergelijke. Dus daarvoor staan we ook als netbeheerder aan de lat. En we behandelen ook klantvragen, dus het aansluiten van grootschalige datacenters tot andere grootschalige aspecten. Onze collega's van Liander zullen straks ook nog wel eventjes ingaan op met name de wat kleinere klantvragen. Graag neem ik jullie mee in de verschillende projecten. In Flevoland zijn er een heleboel projecten. De wethouder noemde net al een aantal, die zou ik niet meer noemen, maar die zijn inderdaad ook in uitvoering of gaan binnenkort in uitvoering. En waarvoor wij hier zitten is een toelichting op de nieuwe verbindingen die moeten gaan komen tussen Diemen, Lelystad en Ens en vier verlaten Ens. En ik ga jullie, daarin ook meenemen. En mijn collega Ingrid Harms zal dadelijk nog even over vier verlaten ends gaan. Graag wil ik beginnen met een korte animatie waarin we uiteenzetten hoe de opgave er globaal uitziet. En daarna ga ik nog even sec in op de opgave van de nieuwe verbinding tussen Diemen Lelystad en Nens. En daarna zal Ingrid nog een korte toelichting geven op haar project. Dus even kijken. Als het goed is, kan een animatie gestart worden.
De overstap naar duurzame energie en een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering van ons allemaal. Windparken op zee zijn een steeds grotere bron van duurzame opgewekte elektriciteit. En er komen steeds meer zonneparken. Ondertussen gebruiken we ook steeds meer elektriciteit, bijvoorbeeld voor elektrisch koken en voor elektrische auto's. Alle opgewekte elektriciteit moet ook vervoerd worden. Dit is de taak van TenneT. Daarom werken we op veel plekken in Nederland aan uitbreiding van bestaande hoogspanningsverbindingen of aan de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Dit om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en de lamp straks uitgaat. Knelpunten. Onderzoeken en berekeningen voorzien nu rond 2030 knelpunten op enkele belangrijke schakels in het 380 kV-net, oftewel in de slagaders van het Nederlandse elektriciteitstransport. Er moeten nieuwe verbindingen komen, in principe bovengronds, tussen de volgende hoogspanningsstations. Vierverlaten en Ens, Ens en Diemen, en tussen Krimpen aan de IJssel en Geertruidenberg, rechtstreeks of via Kraaienstein. Tussen die locaties zijn nieuwe hoogspanningsverbindingen noodzakelijk voor het mogelijk maken van elektriciteitstransport en het betrouwbaar houden van het elektriciteitsnetwerk. Mens en natuur. Nieuwe hoogspanningsverbindingen leggen we niet zomaar aan. Dit doen we samen met alle betrokken partijen. Bij elke verbinding die we bouwen hebben we oog voor de mensen, de natuur, het landschap en de dieren in het gebied. We proberen de impact van een nieuwe hoogspanningsverbinding te beperken en we onderzoeken hoe we dat precies kunnen doen. Hierbij kijken we naar mogelijkheden om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk te laten aansluiten op andere functies in het gebied. En we kijken naar kansen om de natuur te versterken. Tijdens onze bewonersbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek om van gedachten te wisselen. Want niemand kent het gebied zo goed als de mensen die er zelf wonen en werken. Een tracé bepalen. Voordat we een nieuwe hoogspanningsverbinding bouwen, moeten we eerst tot een geschikte tracé komen, oftewel een route. Dit doen we samen met alle betrokken partijen. We doorlopen 5 stappen en natuurlijk zijn daarbij inspraakmogelijkheden. Laten we een denkbeeldige kaart nemen om te kijken hoe de 5 stappen eruit zien. Stap 1. We beginnen breed. We bepalen het zoekgebied, oftewel het gebied waarbinnen de verbinding zou kunnen komen te staan. Stap 2. We verkennen verschillende mogelijke tracé-alternatieven binnen het zoekgebied en we onderzoeken de voor- en nadelen van de kansrijke alternatieven. Stap 3. Op basis van onze onderzoeken en adviezen van verschillende partijen komen we tot een voorkeursalternatief. De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist hierover. Daarna ligt de route in grote lijnen vast. Stap 4. Vervolgens vergelijken we op detailniveau nog tracévarianten binnen het gekozen tracé en we kiezen een definitief tracé. Stap 5. TenneT vraagt de hoofdvergunning aan en de minister van Economische Zaken en Klimaat samen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening neemt het projectbesluit, waarin is vastgelegd waar de verbinding komt en hoe deze wordt ingepast. Is het besluit onherroepelijk, dan kan de bouw van de hoogspanningsverbinding beginnen. Wilt u meer weten? De komende tijd nemen wij u graag mee in waar wij mee bezig zijn en wat dat voor u betekent. Meer informatie kunt u vinden op onze website.
Hij klikt door, heel fijn. Dit heeft even, geeft een globaal inzicht in waar we mee bezig gaan en hoe de proces rondom de verkenning van de hoogspanningsverbindingen gaat verlopen. Voor u is het waarschijnlijk interessant waarom dit project nou hier nodig is. We zien op verschillende schaalniveaus een aantal ontwikkelingen. Nou, de energietransitie is een enorme vaart nu, u wel bekend. We zien tegelijkertijd dat we op Europees niveau heel veel duurzaam opgewekte energie vanuit Noorwegen, onder andere richting het zuidwesten van Nederland en België, onder andere getransporteerd dient te worden. Als ook vanuit de Eemshaven getransporteerd dient te worden richting de afnemers in het westen van het land. Tegelijk zien we ook nog vanuit de regionale energiestrategieën en dergelijke dat er steeds meer duurzame opwek plaatsvindt. Nou, de windmolens, de zonnepark en dergelijke. Dat moet ook allemaal getransporteerd worden. En daarnaast hebben we nog een lokaal vraagstuk. Het versterken van het onderliggende 150 kV-netwerk. Doordat we deze verbinding gaan opwaarderen, wordt het netwerk, krijgt ook meer ruimte om de energie richting het hoofdnetwerk te transporteren. En zult u afvragen waarom nou hier en niet bijvoorbeeld een verbinding die richting vanuit het oosten van het land loopt bijvoorbeeld. Daar is ook naar gekeken. We hebben verschillende oplossingen ook bekeken. Het probleem doet zich al voor op de verbinding, de bestaande verbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. En stroom volgt de weg van de minste weerstand. En dat zou betekenen dat we onnodig veel maatregelen moeten nemen om stroom om te geleiden via het oosten van het land. Dat is ook een van de redenen waarom we dus hier een nieuwe verbinding moeten realiseren. We hebben ook gekeken, zouden batterijen bijvoorbeeld een deel van de oplossing kunnen zijn, of waterstof, of misschien een gelijkstroomverbinding. Dat zijn allemaal oplossingen die geen invulling geven aan het oplossen van het knelpunt wat we zien in 2030. Dus ik heb het nog niet vermeld net, maar het knelpunt wat we zien ontstaat rond 2030 en dat willen we dan ook tegen die tijd opgelost hebben. Voor deze verkenning zien we, als het goed is gaat iets te snel. Om te komen tot een oplossing gelden een aantal uitgangspunten die wij hanteren. U zag op de vorige sheet nog een zoekgebied. We beginnen echt op scratch. Dus we moeten echt alleen tussen de punten die we hebben benoemd, Diemen, Lelystad en Ens, daar moeten we op aanlanden met de nieuwe verbinding. Dus we zoeken echt nog waar kunnen we allemaal een mogelijk tracé neerleggen of realiseren. En daarvoor hebben we een aantal uitgangspunten ook geformuleerd. We hebben hier te maken, en dat zal zo meteen ook nog Ingrid wel toelichten, we hebben hier te maken met de hoofdring. En daar geldt dat we de nieuwe verbinding niet in de bestaande masten van de 380 kV-verbinding die er al loopt kunnen hangen. We moeten ook afstand houden met het bestaande tracé. Dus het geldt ook dat er een... dat moeten we nog nader uitwerken. Maar als er één omvalt, mag er geen invloed zijn op de andere verbinding. Want het is onze hoofdring. Als er één calamiteit is, kan het hele stroomnetwerk uitvallen. Dus het is uitermate belangrijk dus dat het niet kan gebeuren. Dat geldt eigenlijk ook. Het bereikbaar zijn van die verbinding is daar ook een gevolg van. En dus door water is een mogelijkheid wat we onderzoeken, maar hij moet wel goed bereikbaar zijn. Want storingen verhelpen, dat moet zeer snel kunnen gebeuren. Bovengronds is ook een uitgangspunt. Bij zeer complexe locaties kunnen we ondergronds overwegen, maar het uitgangspunt is bovengronds. En we houden dus ook rekening met andere ontwikkelingen binnen de gebieden. Zoals u waarschijnlijk ook weet, er zijn zeer veel ontwikkelingen. Dus het is ook al een uitdaging, verschillende belangen en dergelijke. Maar daar proberen we rekening te houden en een afweging ook in te maken. In samenspraak ook met degene, initiators van de andere ontwikkeling. Of daar duidelijk afspraak over te maken. En we proberen het ruimtelijk goed in te passen. Dus we gaan ook met een ruimtelijk kwaliteitskader werken. Ik zie een vingertje.
Ja, een korte vraag stellen. Je zegt zoveel mogelijk bovengronds. Bij het windmolenpark is destijds de af van de stroom richting Ens, dacht ik, ondergronds gerealiseerd door akkerbouwgebied. Ik kan me voorstellen dat als je bovengronds doet, dat je dan weer landschappelijke aantasting zou kunnen krijgen. Is dan bewezen dat ondergrond zo slecht als optie kan worden benut?
Ja, er zijn verschillende redenen waarom wij vanuit TenneT ondergronds eigenlijk zoveel mogelijk willen vermijden. Dat heeft onder andere met de nettechniek te maken. Het ondergronds gedraagt een kabel zich anders dan bovengronds. En dat moet gecompenseerd worden. Als er storing optreedt, dan is het tot bijna 10 keer langer nodig om de storing te verhelpen. Het gaat hier om de hoofdringstructuur. Dus het is belangrijk dat we, als er een storing is, dat zo snel mogelijk oplossen. En ondergronds draagt daar dus niet aan bij. Dus daarom wil het ook voorkomen. En een andere reden is ook de kosten. Ondergronds is duurder. Dus dat is ook een aspect wat we daarin meenemen. We sluiten het niet uit, maar het uitgangspunt is eerst bovengronds. En als we knelpunten tegenkomen wat echt niet anders kan, dan kijken we ook naar de optie voor ondergronds. Geeft dat voldoende antwoord op uw vraag? Oké. Ja, dan ga ik nog verder even met de... Ja, hij is voor mij een beetje een vertraging, maar het tijdspad. Ja. In het filmpje kwam eigenlijk al aan bod, hè, de verschillende stappen die wij doorlopen. Ik zal even heel kort ingaan op het tijdspad. Wij hebben recentelijk ons voornemen plus het voorstel voor participatie gepubliceerd, hè, conform de omgevingswet. Wij proberen ook de omgeving zo goed als mogelijk vroegtijdig te betrekken en te informeren. Daar hebben we net afgelopen week de sluiting van gehad voor de reactieperiode. Online blijft nog een en ander wel mogelijk. Maar we gaan volgend jaar in het eerste kwartaal de notitie reikwijdte en detailniveau publiceren. En de bedoeling is dat daar ook de eerste kansrijke alternatieven in gepubliceerd gaan worden. Dus het zoekgebied wordt kleiner gemaakt. Ik heb het misschien nog vergeten te vertellen. Dit project valt onder de reiscoördinatieregeling. En dat betekent dat de minister voor Klimaat en Energie en VROM, of Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting, bevoegd gezag is. Dus de minister die zal uiteindelijk ook de handtekeningen zetten. En in dat proces tot die stukken is misschien ook goed om te weten. We werken met een ambtelijke werkgroep. Die neemt mee met de stukken, de uitwerking en dergelijke worden bij dus betrokken. En vervolgens wordt het ingebracht in een bestuurlijk overleg. En daar komen ook nog allemaal adviezen, dan wel opmerkingen uit voort. En dan gaat het richting de minister. In ieder geval volgend jaar, in het eerste kwartaal, streven we ernaar om die notitie reikwijd in detailniveau, dus onderzoeksopgave, te publiceren en vervolgens begint het onderzoek, het planmerk zoals we dat noemen, naar onder andere de milieueffecten en dergelijke op het meer hoofdabstracte niveau. En uiteindelijk wordt er een voorkeursbeslissing genomen door de minister en die beslissing willen we nemen op basis van een regionaal advies. Dus alle betrokken overheden in het gebied, dus de gemeente Noordoostpolder, maar ook bijvoorbeeld de provincie Flevoland, vragen om een advies voor een voorkeursalternatief waarop de minister dus een besluit kan nemen. En ik noemde net al, het knelpunt treedt op vooralsnog in de berekeningen rond 2030 en daarom willen we ook de verbinding eigenlijk dan ook gerealiseerd hebben. Dus er zit wat haast achter met alle ruimtelijke procedures en de doorlooptijden natuurlijk. Dit is zeg maar in het kort een toelichting op de verkenning naar de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. Ingrid zal nog een toelichting geven op de stand van zaken op de verkenning van de verbinding Lelystad-Ens. Ik zie nog een... Ens 4 later.
Vraag? Doet hij het? Ja. Hoeveel kun je op de bestaande infrastructuur nog aan toekennen voordat je echt een nieuw hardwarematig proces met allerlei massen weer in moet in de polders? Heb je daar een idee bij?
U bedoelt de huidige verbindingen die zijn opgewaardeerd op de verbinding die Diemen, Lelystad en Ens. Op basis van de modelberekeningen zien we dus, dus verschillende klimaatscenario's en dergelijke, zien we dus dat het rond 2030 dusdanig volloopt dat de vanuit leveringszekerheid er een knelpunt ontstaat. En dat houdt zoveel in. De verbinding is redundant. Dus we hebben twee circuits op een verbinding en dat betekent dat als we ene circuit uitschakelen, de andere het over kan nemen. En dan zien we een knelpunt ontstaan dat dat niet meer mogelijk is. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken. Dus het is misschien niet helemaal met percentages, maar dat geeft even een beeld, een ontwikkeling daar naartoe.
U zegt de knelpunt is pas in 2030, maar in onze polder hebben we toch nu al problemen met leveren en terugleveren.
Daar komt zo meteen Liander, die komt daar nog een toelichting op geven. Dit gaat over het hoofdnetwerk, dus de nationale infrastructuur. Deze verbinding, de nieuwe verbinding, gaat er ook een rol in spelen, omdat het onderliggende netwerk ook versterkt. Je kan het zien als de snelweg. En door meer capaciteit te genereren, kan er straks ook meer van de provinciale wegen, lokale wegen, meer op de snelweg komen. En dat is wat Liander straks gaat doen.
U zegt de snelweg heeft nog geen probleem, maar de provinciale wegen hebben nu wel probleem.
Ja, okay. Daar komt het op neer inderdaad. Ja. Ik zie nog één vraag.
Klopt. Ik had even een vraag. In hoeverre kun je dit soort projecten ook met infraprojecten combineren? Bijvoorbeeld de aanleg van de Lelylijn, het vervangen van de ketelbrug. Hè. Ik bedoel, daar moeten jullie ook langs. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, boven water is wat ingewikkelder dan. Hey, kunnen we daar niet een tunnel maken? Ik noem zomaar even dingen. Is er iets met iets te combineren in dit soort trajecten? Of is dat eigenlijk, gaan jullie solistisch te werk? Wat ik ook zou kunnen begrijpen overigens.
Nee, we gaan sowieso, is de insteek niet om solistisch te werk te gaan. Dus we proberen ook rekening te houden met de verschillende ontwikkelingen. De Lelylijn is daar één van. Vanuit de nationale omgevingsvisie hebben wij ook eigenlijk een opgave, hè, om te bundelen met bestaande infrastructuur, maar ook nieuwe infrastructuur. Dus daar wordt ook naar gekeken. We gaan natuurlijk een proces in. We zijn een project, dus we hebben ook gewoon een tijdspad. Dus op een gegeven moment zal er gewoon een keer een keuze gemaakt moeten gaan worden. Dus dat maakt het lastig, maar we kijken er zeker naar. Ja. Geeft dat voldoende antwoord of inzicht? Oké. Okay. Ja, nee,
ik snap heel goed dat je er niks over kunt toezeggen, maar ik vind het wel mooi dat je zegt, ik hou er rekening mee. Maar dat is ook tegelijkertijd weer een heel algemeen antwoord. Hè? Ik bedoel, als Rijkswaterstaat met de ketelbrug bezig is, weten jullie dan te vinden, ja of nee? Dat is dan bijvoorbeeld een hele concrete vraag.
Nou, met Rijkswaterstaat hebben we ook al contacten gelegd. Dus we zitten op het gele, het is een heel groot areaal natuurlijk. Dus we zitten in dit geval met Midden-Nederland zitten we al om tafel. Dus ze zijn ook betrokken bij het project. En zowel de beheerafdeling als inderdaad de verschillende afdelingen binnen. Het is een grote organisatie ook. Dus ze zijn betrokken. En dus als er kansen zijn, hè, want zo zie ik het ook, meekoppelkansen noemen we dat altijd. Dan kijken we daar ook zeker naar. Alleen we gaan wel straks kijken wanneer valt een meekoppelkans af of een raakvlak af.
Dat begrijp ik ook heel goed, maar ook met het aankopen van grond. Als je de Lelylijn, als jullie wijze spreken, strookje X kopen en 2 jaar later komt de volgende die strookje ei ernaast koopt, dan komt dat bij de verkopers vaak heel ingewikkeld over. Terwijl je zegt, als je in één keer die hele brede strook koopt, waarvan de ene Lelylijn aanlegt en de andere zijn hoogspanningskabels, dan heb je natuurlijk een win-win situatie.
Ja, misschien heel gedetailleerd, maar voor de masten kopen wij geen grond. We gaan een zakelijk rechtovereenkomst afsluiten en dan komt er een vergoeding voor de grondeigenaar.
Ja. Om ervoor te zorgen dat Lianne straks ook ongeveer de helft van de tijd kan benutten, wil ik vragen om ongeveer om 8 uur af te ronden.
Ja, dan zal ik. Ik heb niet heel veel tijd nodig. Ik ben Ingrid Harms, ik ben omgevingsmanager voor de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaat en Ens. Kazimier had het net al even over. Voor dat project zijn wij aanstaande om ook een verkenning te starten. En dat willen we ook. Hè. Zo'n hoogspanningsverbinding heeft gewoon veel impact op de omgeving. Dus we willen dat traject ook graag samen met de omgeving doen. Dus afgelopen zomer zijn we gestart met gesprekken met de gemeentes en de provincies in ons zoekgebied. En dat zoekgebied is heel erg groot, hè, want wij gaan van Vierverlaten bij Hoogkerk bij Groningen, gaan wij naar Ens. Dus u kunt zich voorstellen dat ons zoekgebied, in principe hebben we gewoon te maken met 5 provincies waar we potentieel langskomen. Dus met al die provincies en ook met al die gemeentes waar we mogelijkerwijs langskomen, hebben we gesproken over het voornemen en het voorstel van participatie. In dat voornemen kondigen we aan dat we een verkenning gaan starten. Dat hechten we eind oktober van dit jaar af in een bestuurlijk overleg waar jullie gemeente ook in aan zit. En daarna kan die gepubliceerd worden en start er ook een zienswijzeperiode. En daarmee hebben we gewoon de eerste stap gezet naar die formele bekenning. De volgende stap is, ik kan er dus eigenlijk verder nog niet zo heel veel zeggen, want hij is nog niet gepubliceerd en hij is nog niet openbaar. Dus we moeten daar gewoon nog even op wachten. De werkwijze die we hanteren, die komt echt grotendeels overeen met hoe Kazimier het schetst. Hè. Dus wij werken ook met gewoon werksessies met gemeente en provincie. We gaan ook in de aanloop naar die notitie rijkwijde en detailniveau, hè, waarin die alternatieven die mogelijk zijn worden opgeschreven, gaan wij ook werksessies organiseren waar we de gemeentes en de provincies bij uitnodigen, maar ook maatschappelijke organisaties zoals Rijkswaterstaat, ProRail, maar ook belangenorganisaties die we daarbij betrekken. En rond de inspraakmomenten hebben we gewoon ook een communicatieoffensief waarin we de bewoners gaan informeren. En daarin kunnen we ook zeggen, hè, want specifiek, wij vertrekken vanaf station 4 verlaten en we komen aan in Ens. Dat is wat we zeker weten. Dus we hebben ook gezegd, we willen richting de omwonenden van die stations, willen we ook gewoon aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar gewoon een bijeenkomst te organiseren om die bewoners ook te informeren. Het liefst doen we dat op het station zelf, hè, want dat is voor mensen ook gewoon leuk om achter de schermen daar een kijkje te nemen. Maar goed, dan moet ik even kijken of dat... het is winter en het is snel donker. En, dus we gaan even kijken hoe we dat precies gaan doen. Ja, volgens mij heel in het kort. Maar, nee, verder gewoon ook qua planning mikken wij er ook op. Wij, ook hier zien we gewoon een knelpunt ontstaan in 2030. Dus eigenlijk willen we dan ernaar streven dat er een nieuwe verbinding is die in gebruik genomen kan worden. Kort genoeg?
Ja, heel mooi.
Heeft iemand nog vragen? Was mij al duidelijk.
Nou, ik hoor u in de laatste zin. In de laatste zin hoor ik u het over de planning. Dan praat je ook over realisatiestart 2027?
2028. Ja, dat wij lopen iets, lopen iets achter Diemen, Lelystad, Ens aan. Dus wij verwachten volgend jaar rond de zomer die notitie rijkwijd en detailniveau te presenteren. En we verwachten in 2028 dat we de studie hebben afgerond.
Maar betekent ook een jaar langer, ik zeg het wat negatief, maar zo bedoel ik het niet, een jaar langer overlast. Hè? Als je natuurlijk al het werk combineert in één jaar, dan heb je één keer de overlast. En nu heb je het ook. Over 2 jaar, want je gaat natuurlijk van Vierhouten naar Ens.
Ja, maar
van Vier verlaten naar Ens. En andersom ga je van Lelystad naar Ens. En dan heb je in 2027 vanuit Lelystad het werk. En 2028 vanuit Vier verlaten naar Ens het werk.
Nou ja, dat is nog heel ver in de tijd vooruit. En we zitten gewoon met onze projecten. Hè. Het is niet voor niks dat wij hier nu vanavond ook dat we hier samen zijn. En we stemmen dat gewoon goed met elkaar af. En ik weet uit ervaring ook, dit soort projecten die hebben gewoon in de uitvoeringstijd, heeft dat ook gewoon een lange doorlooptijd. Dus volgens mij gaan we er gewoon naar streven. Ik kan daar verder ook niks op toezeggen hoe dat in de praktijk zal gaan. Maar we proberen natuurlijk dat we die overlast zoveel mogelijk gaan verminderen. En waar we dingen kunnen combineren, zullen we dat zeker doen.
Dank u wel voor deze informatie. Dat is voor iedereen heel erg welkom. Wil ik nu het woord geven aan Leander.
Kan ik gewoon verder klikken? Daar waar TenneT natuurlijk in het landschap heel erg zichtbaar is door de hoogspanningsmasten en de hoogspanningslijnen, verdwijnen wij met onze kabels in de ondergrond en brengen we de energie bij u thuis en bij de bedrijven. We zijn netbeheerder en dat doen we al 100 jaar lang. En het energiesysteem heeft eigenlijk tot op heden altijd wel volstaan en voldaan. Als we de laatste paar jaren kijken, ik ben overigens Jacques van der Pers, ik ben relatiemanager bij Liander en ik heb mijn collega Rolf ter Bekke meegenomen, Rolf is gebiedsregisseur. Als we momenteel kijken, dan worden we van dag tot dag geconfronteerd met de beperkingen zeg maar, van het huidige elektriciteitsnet wat er ligt. Dat wordt natuurlijk veroorzaakt hè, door de elementen die wij zelf toevoegen aan dat elektriciteitsnet. Het belangrijkste om hieruit op te nemen is even gewoon het bericht hè, dat we de komende 3 jaar 220 miljoen euro gaan investeren in de provincie Flevoland, waarvan ongeveer 36 miljoen euro in noordelijk Flevoland. De komende 3 jaar hè, met het project Nulely en mijn collega Rolf zal er straks even op terugkomen. Als je kijkt naar Liander, we zijn naast deze gemeente zijn we netbeheerder in 132 gemeentes. Wij zijn een gereguleerde netbeheerder. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon beperkt zijn tot het uitvoeren van onze wettelijke taak. En die wettelijke taak is simpelweg het gewoon aanleggen en onderhouden en beheren van de netwerken, elektriciteit en gas en het transporteren van energie over die infrastructuren. De inzetten van batterijen of opslag met accu's, dat is ons niet toegestaan. Ik loop er vast, merk ik. Dus we zijn eigenlijk beperkt tot het uitvoeren van onze wettelijke taak. Daar zit het in. Ik ga even naar de volgende. Als je kijkt zeg maar, gewoon naar hoe is het elektriciteitsnet opgebouwd, er zit ook een animatiefilmpje erbij gevoegd. Dat staat ook in de link die we gaan delen met jullie in de presentatie. Traditioneel wordt elektriciteit opgewekt in de grote elektriciteitscentrales. Vervolgens wordt dat via het landelijke hoogspanningsnet van TenneT wordt dat uiteindelijk gewoon gebracht naar het niveau van het lokale, dus eigenlijk gewoon het provinciale deel, en komt terecht op een onderstation. Op het onderstation, dat is eigenlijk het blauwe blokje wat je ziet, wordt de spanning getransformeerd naar een ander spanningsniveau. En vanaf zo'n onderstation als bijvoorbeeld Ens Vertrekken er verschillende routes om de verschillende deelgebieden van de gemeente van energie te kunnen voorzien. Onderweg op al die middenspanningsroutes hebben we klantstations, maar ook Liander netstations ingepast. Waarbij we vervolgens uiteindelijk ofwel klanten bedienen ofwel de spanning weer naar een lager spanningsniveau transformeren. Om vervolgens de huisjes zeg maar, gewoon van vermogen te kunnen voorzien. Wat we nu zien de afgelopen jaren is natuurlijk enorme toename van lokale zonneparken, zonnepanelen op de daken, warmtepompen, elektrisch vervoer. En daar is het elektriciteitssysteem niet op ingericht. Traditioneel is het natuurlijk vraaggestuurd uitgelegd. En wat we nu zien is allemaal substroompjes die dat net weer opkomen. Wat ervoor zorgt dat het net niet meer passend is bij de vraag die er op dit moment ook is. Dat betekent dat er door Liander heel veel onderstations gebouwd moeten worden. Dat we heel veel netstationnetjes moeten gaan bijbouwen. En dat hebben we ondervangen ook in een programma hier specifiek wat nu Lely heet. Dan nog, als je kijkt voor de komende 10 jaar moet Liander werk verzetten wat we in de afgelopen 40 jaar hebben gemaakt. Dus tegelijkertijd zien we als we naar onze prognoses kijken dat we gewoon uiteindelijk nog steeds verwachten dat we gewoon een gigantisch maakbaarheidsprobleem hebben. Dus er zullen ergens keuzes met elkaar moeten worden gemaakt. In het totale werkpakket zullen we ook gaan zien dat bepaalde dingen niet gaan kunnen. En dan is de vraag hoe gaan we daar met elkaar ook uitkomen. Kijken naar de huidige capaciteit in ons verzorgingsgebied, dan hebben we een capaciteitskaartje op het gebied van het kunnen afnemen van energie en een kaartje voor het kunnen terugleveren van elektriciteit. En je ziet eigenlijk gewoon de afgelopen jaren gewoon het gebied steeds van eigenlijk gewoon wit naar geel naar oranje naar steeds roder gaan. Wat eigenlijk betekent dat klanten steeds meer beperkt worden zeg maar, in het kunnen afnemen van energie vanaf het net, maar ook het kunnen terugleveren van energie. Gewoon naar het net toe. En op het niveau van Flevoland ziet het plaatje er zo uit. De capaciteit voor Noordelijk Flevoland en voor de gemeente Noordoostpolder is rood en geel voor het kunnen afnemen van energie. En rondom Emmeloord is het station van Tennet natuurlijk gewoon gereed inmiddels en kan er wel weer wat. En voor het kunnen terugleveren van elektriciteit is een vergelijkbaar plaatje gewoon zichtbaar. Wat betekent dat gewoon er op dit moment heel erg beperkt dingen kunnen. En dat noemen we ook wel congestie. En congestie ofwel schaarste, wat betekent dat? Dat betekent dat we op bepaalde momenten eigenlijk een overbelasting zien van het elektriciteitsnet. Op de momenten dat we dat voorzien, kunt u vergelijken eigenlijk met een file. En file is voor ons fijn, want die valt te voorspellen, omdat klanten zich bij ons moeten melden voor uiteindelijk gewoon een overeenkomst of voor vermogen. En op dat moment kunnen we eigenlijk gewoon zeggen, we sluiten deze weg ook af. En we kunnen uiteindelijk geen vermogen meer toekennen aan die bepaalde betreffende klantpopulatie. En dat betekent dat we de klant volledige transportbeperkingen opleggen. En daar wordt in deze gemeente gewoon worden veel klanten mee geconfronteerd. Het is een hele lastige situatie die we natuurlijk gewoon uiteindelijk het hoofd moeten kunnen bieden gewoon met de programma's om het net weer te versterken. Tegelijkertijd zullen we moeten kijken naar het inzetten van slimme oplossingen naar de toekomst toe. Dan kan Rolf een stukje vertellen over de stations en de aanpassingen.
Mag ik een vraag stellen tussendoor? Of?
Oh ja, dat kan zeker.
Je had het even over de uitbreiding van het onderstation Emmeloord. Dat klinkt heel hoopvol. Je zei volgens mij is die capaciteit verdubbeld. Tenminste, zo hoorde ik het in ieder geval. Wat biedt dat voor kansen of is dat iets waar Rolf juist op ingaat zo?
Kom ik zo wel even op terug aan jou. Ik wilde nog heel even kort terug naar het plaatje. Even kijken, gaat hij nog terug? Kom maar. Ja. Oh, dan gaat hij iets te snel. Nou, ja, deze. Ik wil nog heel even iets toelichten over de kleurtjes op het rechter plaatje. Jullie zien daar in de Flevopolder heel veel oranje. En dat vooral dat oranje, zeg maar, dat wordt in dit geval niet veroorzaakt door de schaarste op het net van Liander. Maar dit is een oorzaak die ligt bij de buren aan de linkerkant, Tennet. Tennet heeft op het landelijke net zeg maar, op dit moment schaarste op het teruglevering in de Flevopolder en daarnaast ook in Utrecht en Gelderland. En dat zorgt ervoor zeg maar, dat ook in de Flevopolder grootverbruik klanten die willen terugleveren niet aangesloten kunnen worden. Dat is een wezenlijk verschil met de situatie hier in Noordelijk Flevoland. Daar is de schaarste wel veroorzaakt door Liander. En dat is zowel voor levering als teruglevering. En dat zit voornamelijk in het distributienet. Dus een beetje de haarvaten van het net, om het zo maar te zeggen. Jullie zien hier de situatie zoals die nu is, ook in Noordelijk Flevoland. Daar zien jullie een aantal grote stations. Dat zijn die grote vierkante blokken. Onderaan zien jullie het onderstation Ens, waar net al over gesproken werd. Dat is vooral een volledig Tennet-station. Maar die andere twee blokjes, of drie zijn het eigenlijk. Eentje is Vollenhoven, die is van Enexis. Dat is een andere netbeheerder. En Luttelgeest en Emmeloord, die zijn in ieder geval van Liander. En die twee stations, die voorzien eigenlijk dit hele gebied zeg maar, van vermogen. Nou, op dit moment zien jullie zeg maar, dat er vanaf die stations een aantal lijntjes zeg maar, het gebied ingaan. En dat is de situatie die we van oudsher hier kennen. Dat zijn een beetje de echte haarvaatjes van het net. Zeg maar. En dat die haarvaatjes van het net die voldoen nu niet meer zeg maar, om de vraag die hier zich ontwikkelt in Noordelijk Flevoland om daar aan te kunnen voldoen. Dus wat zijn wij als Liander van plan? Dat is dit. Wij gaan in het hele gebied, Noordelijk Flevoland, gaan wij nieuwe distributieringen leggen. 20.000 volt distributieringen. En die moeten ervoor zorgen zeg maar, dat we naar de toekomst toe beter in staat zijn om de vraag in Noordelijk Flevoland te kunnen faciliteren. Dat gaan we gefaseerd doen. En dit is een project, dat heet New Lely. En dat gaan we in de komende ongeveer 4 jaar gaan we dat uitrollen in een aantal projecten. En dat is, daar is een dedicated aannemersteam opgezet. Zoals dat ook niet zeg maar, eventueel in onze maakbaarheidsdiscussie een probleem gaat vormen. Dus het is een separaat programma. Zoals jullie ook kunnen zien gaan we in de Flevopolder ook het een en ander doen. Dus daar worden ook een aantal nieuwe stations bijgebouwd die ook daar de situatie moeten versterken. Als ik dan even kijk zeg maar, naar Noordelijk Flevoland, dan gaan we eigenlijk hier met het New Lely programma gaan we het hele net opwaarderen. Dus een 20 kV distributienet. Jullie zien hier verschillende kleurtjes. Dat zijn de verschillende projecten die we hier gaan doen. En die zullen de komende periode uitgevoerd gaan worden. Gefaseerd in de tijd. Daarnaast gaan we hier ook nog twee nieuwe stations bouwen. Dat zijn de stations Urk-Zuid en Tollebeek, waarvan Urk-Zuid inmiddels klaar is en binnenkort opgeleverd wordt. Het station Tollebeek wordt in de loop van volgend jaar opgeleverd. En daarnaast hebben we ook nog twee grote stations, Emmeloord en Luttelgeest. En die zijn inmiddels uitgebreid. Daar is inmiddels weer vermogen beschikbaar. Het enige nadeel is, en dan kom ik even op de vraag van Anjo terug, is dat op onderstationniveau is dat vermogen beschikbaar en kunnen we ook weer nieuwe klanten aansluiten, maar dat zijn alleen klanten die grote vermogens vragen. Dus die rechtstreeks op dat station aangesloten kunnen worden. Dat stations of de klanten zeg maar, die vermogens aanvragen die aangesloten moeten gaan worden op het distributienet, dus dat zijn de gekleurde ringen zeg maar, die kunnen op dit moment nog niet voorzien worden in nieuwe aanvragen. En die krijgen dus nog steeds op dit moment een transportbeperking. Totdat die distributieringen klaar zijn. En dan kunnen we ook die klanten weer aansluiten. Ik zie een vraag.
U had het net over dat er problemen waren met de teruglevering van energie. Is het dan zo dat in Flevoland er nu middel- of grootindustriële bedrijven die op hun daken de zonnepanelen hebben liggen, en er zijn er die hebben er 200 tot 400 op liggen, dat die hun capaciteit niet kwijt kunnen. Ja, en daardoor dus ook inkomsten mislopen.
Nee, bestaande klanten die kunnen gewoon hun teruglevering blijven doen. Daar gaat het niet mis. Maar het gaat over nieuwe klanten. Dus nieuwe aanvragers voor terugleveringscapaciteit, die kunnen wij op dit moment niet toestaan. En dat geldt ook hier in Noordelijk Flevoland.
Mag ik daar wat over zeggen? Want u zegt niet terugleveren, maar ik weet situaties van mensen die al een paar jaar daarmee bezig zijn om terug te leveren aan jullie, al meer dan 3 jaar. En die nog 3 jaar moeten wachten in Luttelgeest. Dus dat is anders dan u zegt. En de spullen liggen al wel, maar het kunnen nog niet terugleveren, ondanks dat de vergunning al of de aanvraag al 3-4 jaar geleden gedaan is.
Ja, dat is dus even afhankelijk van op welke plek zeg maar in het net die klanten aangesloten zijn. Als die dus aangesloten zitten op het distributienet, dan hebben ze dus nog steeds die transportbeperking.
Ja, maar u zei net, er ligt nu alles kan teruggeleverd worden. Of tenminste, iedereen, de nieuwe aanvraag kun je niet doen, maar er zijn bestaande projecten die nu niet terug kunnen leveren.
Dan ben ik even overvraagd. Als dat zo is, dan kan dat zijn zeg maar, dat het met een lokale situatie te maken heeft. Maar in principe bestaande klanten zeg maar, die al aangesloten waren voordat wij de congestie hebben afgekondigd, die zouden gewoon terug moeten kunnen leveren.
Zoek ik uit.
Korte vraag erop. Dus je hebt bestaande klanten. Maar echt bestaande klanten die hebben toch ook te maken als die een nieuwe ophoging willen, dat ze dan ook een probleem hebben. Dus dat strookt dan niet. Als je een bestaande klant bent.
Ja, moet ik hem even beter duiden. Ja. Bestaande klanten die ook een grotere vermogensvraag willen, die worden ook beperkt inderdaad. Dus bestaande klanten die nu al een terugleveringscontract hebben met een gecontracteerd vermogen, die kunnen terugleveren. Als ze dat gecontracteerde vermogen willen verhogen, dan gaat dat niet.
Die gele ring, wanneer wordt die, is de verwachting dat die operationeel is?
Die gele ring is voor, volgens mij staat die voor 2025 gepland dat die gereed is.
Je had, misschien heb je het helemaal goed begrepen, je had het net over van de grotere bedrijven kunnen worden aangesloten, zei je. En dan impliceert het eigenlijk dat de kleinere bedrijven dat niet kunnen, omdat die in het distributienet zitten. En dat is dus 2025.
Ja.
En dat geldt voor alle kleine bedrijven in de Noordoostpolder.
Ja. Ja, één kanttekening. We gaan dit gefaseerd doen. Dus een aantal van deze distributieringen worden iets eerder opgeleverd. Bijvoorbeeld die bij Urk, zeg maar. Die is volgens mij. Ze zitten allemaal in de periode 2024-2025 dat ze opgeleverd gaan worden.
Maar dus even laatste vraag. Stel dat geld geen rol speelt bij zo'n bedrijf. Is het dan mogelijk om een grote aansluiting te nemen in plaats van dat je een kleine nodig hebt?
Ja, dat zouden ze kunnen doen. Alleen dan betalen ze een hele dure aansluiting.
Nou, ik zeg, als geld geen rol, het kan technisch wel, maar het is een financiële afweging die het bedrijf kan maken.
Ja. Ja.
Een aansluit op die vraag. Wordt er dan wel gekeken wat het bedrijf dan daadwerkelijk nodig heeft? Want anders zit het net zo weer vol natuurlijk. Hè. Ik kan meer aanvragen dan.
Ja,
dat wordt natuurlijk tegengehouden straks.
Ja, wij gaan natuurlijk wel kijken zeg maar, van hè, wat gaat die klant doen. Maar het is uiteindelijk, wij kunnen die klant niet tegenhouden. Zeg maar. Dus als die klant dat wil, dan hebben wij dat te honoreren.
Maar ik neem aan dat we wel een overleg hebben met bedrijven. Als ik 20 kva aanvraag, maar ik gebruik maar 3, dan zet ik het net gelijk op slot. Dus dat zou betekenen dat in dit geval één bedrijf voor iedereen alles opslokt en dan krijg je niks. Dus ik neem aan dat dat in overleg gaat en tegengegaan wordt.
Ja, misschien dat Jacques het nog even, maar volgens mij kunnen wij dat niet tegengaan. En dat is heel, heel vervelend. Maar wij gaan natuurlijk wel in gesprek met dat soort klanten.
Ja.
Maar uiteindelijk, als inderdaad wat Anjo zegt, als geld geen rol speelt, ja, dan speelt geld geen rol. En dan hebben wij die klant gewoon te honoreren.
Dus jullie zijn daar wel mee bezig, toch? Om dat wettelijk wel te... Of in ieder geval dat jullie dat wel mogen straks.
Er is wel in Den Haag een gesprek geweest over use it or lose it. Dus op het moment dat een klant zeg maar, een bepaalde tijd, een bepaald vermogen niet gebruikt, dat wij het dan mogen terugclaimen. Ik weet niet de laatste stand van zaken zeg maar, rond dat dossier.
Andere vraag. Het Voorsterbos is een zonnepark in ontwikkeling, of die zit eraan te komen. Wanneer mag die dan aan het net gekoppeld worden?
Nogmaals, ik ken de casus niet specifiek, maar als die een aansluiting heeft aangevraagd, zeg maar, die dusdanig groot is dat die rechtstreeks op het onderstation aangesloten kan worden, dan zou die binnen afzienbare tijd aangesloten kunnen worden. En als die op het distributienet aangesloten moet worden, dan moet die nog langer wachten.
Die gaat op het tenant aansluiting bij Overijssel.
Oh, nou, dan, als die zo groot is, dan komt het goed in dit gebied. Dat even voor de situatie zeg maar, op het distributienet. Maar we hebben ook nog een situatie in de woonwijken. Die wil ik ook nog heel eventjes kort bespreken. in de woonwijken, zeg maar, hebben wij heel veel van dat soort doosjes die we aan de linkerkant zien staan, middenspanningsruimtes. En die middenspanningsruimtes die konden tot voor kort, zeg maar, ongeveer 35 woningen van elektriciteit voorzien. Onze prognose is dat in de nabije toekomst zo'n doosje, zeg maar, met de kabel die daaraan zit, maximaal 25 woningen kan worden voorzien van elektriciteit. Het gevolg daarvan is dus dat wij binnen de gebouwde omgeving veel meer van dit soort middenspanningsruimtes moeten gaan plaatsen om de bewoners van elektriciteit te kunnen blijven voorzien, maar ook om de opgewekte energie, zeg maar, af te kunnen voeren. Dus dat betekent impact op de openbare ruimte. En dat is forse impact, waarbij wij ook heel graag natuurlijk met de gemeente in gesprek gaan over hoe we dit probleem ook moeten gaan aanpakken. Dus dat betekent inderdaad en kabels verzwaren in de woonwijken, dus straten ook om de kabels te verzwaren, maar ook daarnaast ruimteclaim om extra middenspanningsruimtes kwijt te kunnen, omdat de vermogensvraag gewoon toeneemt.
Waarom kan dat niet gewoon op de bestaande transformator, dat je die verzwaart?
Ja, dat is een goede vraag. Het punt is dat doordat we veel meer elektriciteit gaan verbruiken, zeg maar, die ruimtes dus ook dichter bij elkaar moeten staan. Anders krijgen we spanningsproblemen op het net. Dus dan moeten de grote afstanden overbrugd worden, zeg maar, om die spanning op het net goed te houden. En wij hebben wettelijk, moeten wij binnen een bepaalde bandbreedte, zeg maar, de spanning op het net op peil houden. Want anders gaan bijvoorbeeld ook apparaten in woningen kapot. En we hebben dat onlangs gezien in de storing die in de Flevopolder heeft plaatsgevonden bij Olsterpad. Die is ook, zeg maar, doorgegaan, zeg maar, naar de woonwijken. En daar zijn dus ook inderdaad bij bewoners apparaten, zeg maar, kapot gegaan. En dat is omdat die spanning dan te ver oploopt en dan gaan gewoon veel apparaten kapot. Nou, dat moeten we voorkomen als netbeheerder. Dus dat betekent dat we een grotere dichtheid moeten hebben van dit soort middenspanningsruimtes. Nou ja, dit is inderdaad hoe dan zo'n middenspanningsruimte eruit ziet. En je ziet al inderdaad in het plaatje eronder, het gaat ook gauw over 20 tot 25 vierkante meter die we daar dan voor nodig hebben. Want we hebben niet alleen ruimte nodig, zeg maar, voor de middenspanningsruimte zelf, maar wij moeten er ook bij kunnen, zeg maar, in verband van storingen. Dus wij moeten daar ook ruimte omheen hebben. Dat was hem. Zijn er nog vragen? Ja.
Hij doet het. Ja. Helder beeld van wat er in ieder geval aan de hand is en wat er nodig is. In het begin van jullie verhaal is het nog even over de maakbaarheidskwestie. Die kwam ook later nog een paar keer als term terug. En daar zat het verhaal van keuzes maken aan vast. Aan wat voor soorten keuzes moeten we gaan denken als het dan gaat om keuzes maken? Want dat heeft dus te maken met gewoon beschikbare, nou ja, schroevendraaiers en handen om de boel in elkaar te zetten, volgens mij.
Absoluut, hè. Gewoon richting 2030 en 2050, hè. En doorkijken is die opgave natuurlijk enorm, hè. Gewoon de zoektocht naar technisch personeel is enorm. De gezamenlijke netbeheerders zoeken iets van 13.000 medewerkers voor de komende 4 jaar. Hè. Dus het is uiteindelijk gewoon een opgave waarin je keuzes zal moeten maken over datgene wat nu niet maakbaar is. Hè, waarbij je in de tijd, zeg maar, uiteindelijk gewoon dingen uiteen gaat zetten. En dan zijn dat misschien hele lastige keuzes. Hè. Is het eerst het ziekenhuis of is het eerst het casino? En dat soort keuzes gaan we wel tegenkomen als gevolg, zeg maar, van de inventarisatie van het totale werkpakket.
En enig zicht op wanneer, zeg maar, dat opportun wordt, dat die keuzes echt ook op tafel komen te liggen. En als die dan, zeg maar, onze regio raken, hoe wordt daar dan, hoe word je daar dan bij betrokken?
Ja, goeie vraag. Ik denk, hè, voor Noordelijk Flevoland zijn we natuurlijk gewoon met de projecten lopen we heel erg voor, zeg maar, gewoon omdat we daar met het NuLely-programma heel veel distributienetten aan het uitrollen zijn. Vervolgens zul je zien, zeg maar, gewoon dat we gewoon lokaal, zeg maar, gewoon ook de lokale middenspanningsnetten zullen aanpakken door de straten heen. Tegelijkertijd is het heel erg voorstelbaar, met ook een opgave van bijvoorbeeld de warmtetransitie, dat als we zien dat 1 op die 3 straten open moet, hè, dat je uiteindelijk veel meer gebiedsgerichte aanpakken nodig hebt. En uiteindelijk ontstaat er een spanningsveld tussen dat wat gedaan moet worden en dat wat gemaakt kon worden. En dat zal aan de oppervlakte verschijnen op momenten, hè, dat we eigenlijk een beeld hebben van de opgave zoals die gemaakt moet worden. En voor ons als regionale netbeheerder geldt het totale werkpakket over ons voorzieningsgebied. voor de gezamenlijke netbeheerders natuurlijk over Nederland. En voor Tennet natuurlijk voor hun stukje.
Zijn er verder nog vragen?
Ja, ik had nog een vraag eigenlijk een beetje aan Tennet en aan Liander. Hartstikke mooi dat jullie ons informeren en een beetje bijpraten. In de goede zin van het woord, want het is nog veel complexer volgens mij dat we hier gepresenteerd hebben gekregen. Maar wat zijn onze mogelijkheden om dit soort processen te beïnvloeden? Want we willen natuurlijk allemaal liever sneller dan snel en liever vandaag dan morgen. Maar welke invloed hebben we? Of hebben wij gewoon simpelweg geen invloed en praten we ons invloed aan?
Zal ik hem eerst even vanuit Tennet oppakken? Ja, wij willen natuurlijk ook zo snel mogelijk, hè, ook om dat knelpunt gewoon tijdig opgelost te hebben. Daar hebben we ons wel te houden aan de wettelijke onderzoeken en dergelijke. En het vergunningenproces. We kennen allemaal het vergunningenproces. Uiteindelijk kom je waarschijnlijk bij de Raad van State. Dat is een langdurig proces. Maar wij proberen door juist de omgeving goed te informeren, te betrekken en duidelijk uit te gaan leggen waarom wij bepaalde keuzes maken. Hè? Want we zullen keuzes maken die niet iedereen naar de zin is. Proberen wij wel draagvlak te krijgen en hopen dat we zo gesteld staan om tijdig die keuzes te kunnen maken. En ook in de vergunningenprocedure straks. Dus we proberen aan de voorkant extra te investeren, in te informeren en betrekken en dergelijke, om aan het einde daar een positievere uitkomst te hebben, zodat het een gedragen uitkomst is. En niet, in het verleden hebben we gezien bij het ten noorden van de Wadden dat er een focusbeslissing is genomen die vervolgens teruggetrokken is onder de politieke druk. Daar hebben we meteen al een aspect. Hè. Wij hebben met Rocco, die zit in de ambtelijke werkgroep, hebben wij vanuit de gemeente betrokkenheid. En vervolgens hebben we vanuit de ambtelijke werkgroep, dat is de manier ook hoe invloed deels uitgeoefend kan worden natuurlijk. En daarnaast staat het natuurlijk altijd vrij om gewoon vanuit jullie interesse en dergelijke ook gewoon je rol te pakken als stakeholder of geïnteresseerde. En kritische vragen te stellen dan wel anderszins informatie te verstrekken die relevant kan zijn in het proces om te komen tot die verbinding. Een beetje een lang antwoord, maar
ja. Misschien ook nog even vanuit Liander. Vanuit Liander proberen we inderdaad ook gewoon op regelmatige basis een afstemming te zijn met de gemeente. Om te kijken, zeg maar, van ondanks de congestiesituatie, zeg maar, van wat zou er eventueel wel kunnen? Kunnen we iets slims bedenken, bijvoorbeeld? Wat we nu ook vanuit het New Lely-programma gaan doen, is dat we ook met die distributieringen moeten we natuurlijk door particuliere grond van particuliere eigenaren. Dus we gaan binnenkort, zeg maar, een sessie organiseren waarbij we de mensen al voor informeren, met hun in gesprek gaan over van wat de bedoeling is. Zodat we op het moment dat we de deuren langs gaan, zeg maar, om toestemming te vragen, dat ze in ieder geval weten waar het over gaat. Dus zo op die manier proberen ook het proces wat te versnellen. Voor het stukje waar ik het net over had, over die middenspanningsruimtes, daar moeten we de komende periode ook met de gemeente over in gesprek. En dat betekent ook dat wij vanuit Liander het inzicht moeten vergroten in van oké, maar wat gaat er dan de komende periode in die gebouwde omgeving gebeuren, zeg maar? Waar zouden die ruimtes dan moeten komen?
Nog een klein aanvullend vraagje. Ik hoorde Tennet zeggen, wij werken met recht van opstal. Werkt dat bij jullie ook zo of kopen jullie de grond?
Volgens mij kopen wij voor onze stations de grond. En voor de middenspanningsruimtes in de gebouwde omgeving werken wij volgens mij ook met het recht van opstal.
Nog even, Tennet die koopt ook de grond voor de stations inderdaad. Dus station is eigen grond en inderdaad het recht van opstal voor de masten en dergelijke.
Dankjewel. Hebben jullie enig idee, we zijn nu Lely bezig, dat loopt straks af in 2025, 2026, dan is er weer stroom op de plank. Hoe lang kunnen we dat door? Hè? Want we gaan ook nieuwe wijken aanleggen, nieuwe industrie. Is het dan over 5 jaar weer een probleem? En kunnen we dat voor zijn? En een tweede vraag is, koppelkansen, ook worden nieuwe wijken aangelegd. Worden daar gelijk de nieuwe kabels in gelegd? Of zien we dat bijvoorbeeld net in de nieuwe wijk waar we nu wonen, dat de hele weg, de bestrating ligt er net in en dan kun je een jaar later weer alles openhalen. Dus zijn die meekoppelkansen, waar we het begin al over hadden, ook goed geïnventariseerd?
Je hebt het over de wijk Emmelhagen, neem ik aan.
Ja.
Ja, die casus ken ik inderdaad ook. Ja, dat is een hele vervelende, dat je net inderdaad een nieuwe wijk hebt opgeleverd en waar je dan binnen een aantal jaren weer aan de slag moet, zeg maar, om extra ruimtes bij te plaatsen. Dat proberen we dus zoveel mogelijk ook te voorkomen, zeg maar, door inderdaad in gesprek te zijn met de gemeente van wat de ontwikkelingen zijn, welke woningbouwplannen zijn er, waar gaan de bedrijventerreinen ontwikkelen, zodat we ook die vermogensvraag, zeg maar, zo vroeg mogelijk kunnen inschatten. 100% belofte dat het altijd goed gaat, kan ik niet doen. Maar dat zijn wel de dingen die we zoveel mogelijk proberen nu ook vanuit Liander, zeg maar, in te vangen. Als je het hebt over de 20 kV distributieringen, daarvan verwachten wij wel dat we echt wel zeer, flink wat jaren, zeg maar, vooruit kunnen. Dat we niet over 5 jaar nog eens een keer aan de slag moeten om de distributieringen uit te breiden. Betekent overigens niet dat het, wat ik net zei, in die gebouwde omgeving zullen we her en der echt wel nog steeds aan de slag moeten.
Dan is er ruimte voor 1 laatste vraag.
Misschien toch nog eventjes, we hebben het steeds over het stroomnetwerk, maar jullie hebben natuurlijk ook het gasleidingnetwerk. Wordt daar nog onderhoud aan gepleegd of sterft dat, zeg maar, een dood, zeg maar?
Nee, daar waar het noodzakelijk is, zullen wij daar nog steeds onderhoud aan plegen, want dat moeten we ook, zeg maar, vanuit veiligheidsoverwegingen. Maar wij zullen niet meer, bij voorkeur niet meer netten gaan vervangen. En dat is ook iets waar we dus ook met de gemeentes over in gesprek zijn in het kader van de transitievisies warmte. Zo wij voor ogen hebben dat we in bepaalde wijken een dusdanig oud gasnet hebben wat echt vervangen moet gaan worden. Dan zullen we zeker met de gemeente in gesprek gaan om te kijken of we daar al ook de transitie kunnen maken, zeg maar, naar een aardgasloze wijk. Ja, en als dat niet kan, ja, dan zullen we denk ik toch ook daar nog het gasnet dan moeten vervangen, want veiligheid staat bovenaan. Wij vervangen in principe niet op ouderdom van de netten. We kijken vooral, zeg maar, naar incidenten en naar storingen. En op basis van die gegevens, zeg maar, maken wij beslissingen over of we gasnetten wel of niet vervangen.
Dan ronden we dit gedeelte af. Heel erg bedankt voor jullie informatie, voor de presentaties. Dan is er voor de commissie in Kamer 83 nog een bijeenkomst over een aantal andere onderwerpen. En hiermee is dit gedeelte afgesloten.
We hebben nog een aantal factsheets voor jullie. Als jullie daarin geïnteresseerd zijn, waar wat meer achtergrondinformatie staat. Die hebben we hier klaarstaan. Maar ik kan ook even een stapeltje of wat uitdelen als u dat wilt. Ik geef ze aan de griffie.